Heere God, wilt u ons vanavond iets laten zien van de schat van uw koninkrijk? Wat het betekent dat we bij Jezus horen en hoe schatrijk we dan zijn als we hem kennen. Wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan? En wilt u ons allemaal helpen om de stem van de goede herder te horen? In Jezus' naam. Amen. Een jaar of 5 geleden was ik met jonge mensen in Zweden, in een kliniek waar mensen met verslaving werden opgevangen. Mensen die ten einde raad waren en die echt nergens anders meer heen konden. Die konden zich daar aanmelden en die kregen gratis onderdak, eten en drinken. En die werden daar geholpen. En ze hoorden elke dag het evangelie. Dat namen ze dan op de koop toe. We zaten 's avonds rond een kampvuur. En een man van een jaar of 65 met een getekend gezicht. Helge heette die. Een typische Noorse viking. Maar de striemen stonden in zijn gezicht. Een man waarvan je zag een getekend leven. Hij had 40 jaar op de straat geleefd. En hij zat die avond samen met wat jonge mensen en mij rond het kampvuur. En hij zou iets delen van zijn levensverhaal. En ik zal nooit vergeten hoe hij begon. Hij zei in het Engels: I was so lost. Ik was zo verloren. 40 jaar lang leefde ik van shot naar shot en van versnapering naar versnapering, op zoek naar geluk. Ik slenterde over de straten van onderdak naar onderdak, van brug naar brug. I was so lost. Maar, zei hij, er kwam een moment dat een arme ziel mij vertelde over Jezus, mij meenam naar de kliniek hier. En er kwam een moment dat ik het evangelie hoorde en begreep dat Jezus is gekomen voor zulke mensen als ik. En toen zei hij: and now I'm so rich. En ik zat die man zo door de gloren van de vlammen te bekijken met zijn vertekende gezicht en zijn uitgevallen haar en zijn scheve bril. En toen dacht ik: voor de wereld is deze man een mislukkeling. Maar in de ogen van God is hij schatrijk. En ik was jaloers op hem. Niet per se op die striemen in zijn gezicht en zijn uitgevallen haar. Ook niet per se op zijn levensverhaal. Maar wel dat hij een schat gevonden had die zijn leven echt veranderde. Je zag het aan hem. En toen besefte ik weer: in het koninkrijk van God is alles op zijn kop. Daar zijn de rijken arm en de armen rijk. Daar zijn de sterken zwak en de zwakken sterk. Daar zijn de eersten laatst en de laatsten eerst. Toen ik jong was, verzamelde ik graag kastanjes. En ik kwam dan thuis met zo'n mand vol in de herfst van die glanzende kastanjes. Ik zie ook wat kinderen hier. En wat ik dan deed is dat ik ze oppoetste. Zeker als ze zo glanzend kastanjebruin waren. En dan legde ik ze zo op mijn kamer. Ik heb zo'n beetje hoog kozijn. En ik kan me herinneren dat mijn moeder een keer tegen me zei: Leander, je hebt er van die hele mooie kastanjes, maar wist je dat die eigenlijk niet om te bewaren zijn? Een kastanje is een zaad die onder de grond moet. En onder de grond gaat die sterven. En dan kan er een nieuw plantje komen. Ik vond dat altijd jammer, want die kastanjes waren zo mooi. En die wilde ik zo graag houden. Maar mijn moeder zei, als je nou die kastanjes onder de grond stopt, dan ben jij hem kwijt. Dan verlies je hem. Maar als die daar dan sterft en gaat vrucht dragen, dan komt er een plantje dat een boom kan worden. En die boom kan wel honderden kastanjes voortbrengen. En die honderden kastanjes kunnen bij elkaar wel een heel kastanjebos voortbrengen. Ik snapte de logica toen niet. Ik vond het jammer om hem te verliezen. Weet je wat Jezus heeft gezegd? Johannes hoofdstuk 12. Lees het even met mij mee. Als je een Bijbel hebt en anders, luister met me mee. Johannes 12 vers 24. Jezus zegt, Johannes 12 vers 24. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven behouden wil, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Christenen zijn merkwaardige mensen. Echte christenen dan. Echte christenen. Dat zijn namelijk stervende mensen. Ik bedoel niet dat hun lichaam ooit zal sterven. Dat is ook waar als Jezus nog niet is teruggekomen. Maar wat ik bedoel te zeggen is, christenen zijn mensen die hun leven verliezen. Christenen zijn mensen die niet meer van zichzelf zijn en die net als die kastanje of zoals Jezus hier zegt als die tarwekorrel hun leven in de aarde laten zaaien om het uiteindelijk in Christus terug te vinden met heel veel vrucht. Jezus zegt als je je leven zal willen behouden, als je die kastanje oppoetst, je mooie leventje met je goede gezondheid en je fitte body en je mooie auto en je perfecte vakanties en je mooie gezinnetje en je prachtige bedrijf, als je het in je hand hebt en je wilt het allemaal behouden, Jezus zegt, er komt een dag dat je het zal verliezen. Er komt een dag dat je die rijkdom, dat goede leven, dat zul je moeten verliezen. En zo is het. Als ik mijn kastanjes bewaarde, lieve mensen, dan een jaar later werden ze donkerbruin en nog een jaar later waren ze zwart en nog een jaar later waren ze, als ik ze dan zo indrukte, waren ze helemaal zacht. Stonken ze, moest ik ze weggooien. Zo is het ook als je je leven zal willen behouden. Als je jezelf handhaaft in dit leven. Dan zul je het verliezen. Komt een dag dat je zult beseffen, het leven glipt me tussen de vingers door. En wat ik altijd krampachtig vast heb willen houden, dat moet ik loslaten. Maar, oh wee. Of beter zegt, halleluja. Als je beseft, ik kan beter mijn leven verliezen. Ik kan het beter in de handen van God leggen. Beseffen, het is niet van mij. Ik ben bereid om als een tarwekorrel mijn leven in de aarde te laten zaaien. Dan zul je het vinden. Iemand zei ooit, lose yourself and you will find yourself. Dit is de keuze waarvoor Jezus ons stelt. Ben je de eigenaar van je eigen leven? Pluk de dag. Maar besef dat je het een keer kwijt bent. Maar als je zegt, ik wil mijn geluk niet vinden in mijzelf, maar ik ben gegrepen door wie Jezus de Messias is. Ik heb naar hem gekeken en ik heb gezien dat Jezus tot zijn volle bestemming is gekomen door te sterven. Jezus is zo aantrekkelijk omdat hij niet sterk was, maar zwak. Jezus was niet de held die zichzelf ontplooide. Jezus was de held die gehoorzaam was aan de Vader en bereid was om naar het kruis te gaan. En door zijn zwakheid heeft hij echte kracht laten zien. En als je door die kracht van Jezus de Messias gegrepen bent, de kracht van het Koninkrijk van God, dan gaat jouw leven iets vertonen van die kastanje. Ik geef het aan hem. Het is niet meer van mij. Ik wil voor hem leven. Dan verlies je misschien heel veel. Maar dan zul je het echte leven vinden. De meeste christenen in deze wereld worden vervolgd. In heel veel landen, als je daar Jezus gaat volgen, loop je het risico om je baan kwijt te raken, je vrienden kwijt te raken, je familie kwijt te raken, je leven kwijt te raken, je vrijheid kwijt te raken. De meeste christenen in deze wereld worden vervolgd. En het kan zomaar zijn dat het in het Westen ook gaat toenemen, hier in West-Europa. Wij zijn een beetje verwend en daardoor soms ook een beetje slap. Wat bezielt een Noord-Koreaanse christen om zijn leven aan Jezus te geven? Wetende dat hij de grootste kans heeft om in een kamp terecht te komen waar hij nooit meer uitkomt. Ik kan maar één conclusie trekken. Deze persoon moet iets gezien hebben van de heerlijkheid van het Koninkrijk van God. Waarom is een christen dan gelukkig? Misschien ben je hier vanavond, zeg je, oké, ik ben hier op zo'n christelijke avond. Maar waarom zijn die christenen nu gelukkige mensen? Ik zei net, ze zijn merkwaardig. Ze leggen hun leven af. De meeste van Jezus' volgelingen, hij had er 12, de meeste van hen zijn gestorven door onthoofding of gevangenschap. Moord, het zwaard. De bekendste wellicht uit het Nieuwe Testament, de apostel Paulus. Hij was een hele gelukkige, sterke man met heel veel kansen in zijn werkterrein. Hij was een hele goede theoloog. Hij was een man van goede komaf en hij had een goede naam. Hij was een man die een hele geweldige carrière kon maken binnen de godsdienstige wereld. Ja, dat bestaat nog steeds. Carrière maken binnen de godsdienstige wereld. Toen ook al en nu nog steeds. Maar er kwam een moment dat hij Jezus ontmoette en dat hij alles opgaf. En dat hij zei, alles wat vroeger voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En nu zegt hij, wat vroeger voor mij schade was, Jezus en zijn werk, dat is nu voor mij voortreffelijk. Wat is nu het geheim van een christen? Waarom zou je je naam en je reputatie en je vrijheid op het spel zetten? Waarom eigenlijk? Dat is omdat een christen een geweldige schat heeft. En ik wil je vanavond heel kort iets over die schat zeggen. En ik wil dat doen aan de hand van de leven van Paulus. Ik ga het niet lang maken, dat mag ik ook niet. Maar ik wil het wel belangrijk maken, als je het goed vindt. Paulus, ik noemde hem net. Hij heeft misschien wel het bekendste hoofdstuk wat hij geschreven heeft, is Romeinen hoofdstuk 8. En als je een beetje bekend bent met de Bijbel, dan ken je waarschijnlijk deze verzen. En als je niet bekend bent met de Bijbel, ik doe mijn best om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Weet je wat Paulus in dat bekendste hoofdstuk, Romeinen 8, aan het begin zegt? Hij zegt daar, zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. En in het laatste vers, vers 39, zegt hij, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Dus de boekenleggers, de boekenstandaarden van Romeinen 8. De eerste is, er is geen veroordeling. En in het laatste vers zegt hij, er is geen scheiding van de liefde van Christus. In het Engels heel mooi, no condemnation and no separation. Een christen kan nooit meer worden veroordeeld. Hij is vrij van schuld. Zijn geweten is gewassen. Hij kan met opgeheven hoofd God ontmoeten. Dat is al een geweldig wonder als je jezelf een beetje hebt leren kennen. En vers 39, het einde van het hoofdstuk, niets zal hem kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Geen scheiding en geen veroordeling. En daarom is het een geweldig hoofdstuk waarin Paulus zingt. Vanavond hebben wij een praiseavond. We gaan straks weer verder. We zingen over de geweldige zegeningen die een goede God ons gegeven heeft. Maar als je zegt, aha, dus het is een beetje zo'n man die alleen maar heel rooskleurig over het christendom spreekt. Nee, want in Romeinen 8 spreekt hij ook heel veel over lijden. In het midden van het hoofdstuk, vers 18, zegt hij, het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En als je het hoofdstuk een beetje kent, dan weet je dat Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 heel veel spreekt over lijden. Hij heeft het daar over naaktheid, gevaar, zwaard, gevangenschap, benauwdheid, dood. Machten, krachten, slachtschapen, vijanden, honger, verdrukking, vervolging. Met andere woorden, deze man staat met zijn benen in de modder. Hij weet wat het is om te lijden in deze tegenwoordige wereld. Misschien weet jij dat ook wel. Misschien is jouw leven op dit moment wel getekend door lijden. Misschien zit je wel in een heel zwaar seizoen. Vanwege je huwelijk, of vanwege je gezondheid, of vanwege zorgen over je kinderen, of op je werk, je bedrijf. Misschien vanwege trauma's, of misbruik. Misschien vanwege verslavingen die je kapot maken en je voelt het. Je zucht ervan. Weet je wie er ook zucht? Paulus, waar? In Romeinen hoofdstuk 8. Hij zegt, de schepping zucht. Die schepping is in barensnood. En wij, zegt hij, ik die de geest van God ontvangen heb, ik zucht. Ja, hoe is het nu, Paulus? Zucht je nu of zing je nu? Ja, allebei, zegt hij. Het is allebei waar. Ik zucht over de gebrokenheid van de schepping. Ik zucht over alles wat er in deze wereld gebeurt. Over die kankercellen. Over die hardnekkige diabetes. Over dat gebroken gezin. Waar de vader daar woont en de moeder daar. Ik zucht. En ik zie uit naar de verlossing van mijn lichaam. En toch, zegt hij, zing ik ook. Want niets kan mij meer veroordelen, no condemnation. En niets kan mij meer scheiden van God, no separation. Oké. Dus, conclusie, christenen zijn merkwaardige mensen. Ze zuchten, ze lijden, vaak nog wel meer dan niet-christenen. En toch zijn ze hele gelukkige mensen en zijn ze bereid hun leven te verliezen zoals die kastanje in de aarde wordt gezaaid. Hoe kan dat? Misschien zit er een kritische luisteraar die zegt, ja, dit vind ik dat typische christelijke wishful thinking. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Christenen zijn goede dromers. Mensen die weinig realiteitszin hebben. Nou, dat is vaak de kritiek op een christen. Maar dat zijn mensen die niet goed en eerlijk de Bijbel hebben gelezen. Want ik heb je net laten zien dat Paulus wel degelijk midden in het leven staat. Dan zeg je, oké, hij zucht en hij zingt tegelijkertijd. Maar hoe kan hij dan zo zeker zijn? Hoe kan hij dan zeker weten dat hij een hoop heeft? Nou weet je, in datzelfde hoofdstuk zegt Paulus iets heel moois. Weet je wat hij zegt? Wij weten. Hij zegt niet dat hij dat voelt. Hij zegt, wij weten, vers 28, dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Wat zeg je daar, Paulus? Hij zegt, ik weet dat voor degenen die God lief hebben, dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor de mensen in Limburg die God lief hebben, dat alle dingen, welke dingen? Alle dingen. Wat zijn alle dingen? Alle dingen zijn alle dingen. Medewerken ten goede. Wat is het goede, Paulus? Waar werkt alles in mijn leven aan mee? Nou zegt hij, het goede is, vers 29, dat wij gevormd worden naar het beeld van Christus. Want God heeft ons gekend. God heeft ons, op een andere plek zegt hij, van voor de schepping van de wereld gekend. God zag zijn kinderen al voordat hij de bergen en de dolfijnen schiep. Zag hij jou al? Als je een volgeling van Jezus bent. En toen heeft hij hen ook ergens toe bestemd. Waartoe bestemd? Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dat betekent om op Jezus te gaan lijken. Passend bij Jezus. Jezus de bruidegom en wij de bruid. Daar heeft hij je toe bestemd. Oké. En wat betekent dat dan, Paulus? Dat hij me daartoe bestemd heeft? Hij zegt, degene die hij bestemd heeft, die heeft hij eerst gekend. Bestemd, ja, waartoe dan? Die zegt, die heeft hij ook geroepen. En geroepen wil zeggen, zij hebben in hun leven, toen ze jong waren, tiener, twintiger, misschien nog jonger dan 10, dertiger, veertiger, vijftiger, zij hebben de roepstem van Jezus gehoord. Heb je hem ook wel gehoord? Het evangelie is je pad gekruist. Misschien ben je wel helemaal niet in de kerk opgegroeid. Misschien ben je hier wel vanavond. En zeg je, ik kom uit een hele andere spiritualiteit. Maar ik heb van die Jezus mensen ontmoet. Die me daar een flyer over gaven. Of ik heb een podcast geluisterd. En het heeft me ergens aangesproken. En langzaam is dat mij doorgedrongen. Misschien is het voor jou heel recent. Misschien is het al 40 jaar geleden. Dat Jezus ook mij roept. Ik heb het idee dat hij mij bedoelt. Zitten tussen meer dan 200 mensen. Heb ik het idee dat hij mij bedoelt. Ja, weet je wat dat is? Hij roept je. En hij roept je en hij zegt, kom. Zoals die man in Noorwegen hoorde. Kom. Kom tot mij. Belijd je zonde. Belijd je misstappen. Geef eerlijk toe dat je het overal hebt gezocht, maar nergens hebt gevonden. Kom bij mij. En je ziel zal leven. Paulus zegt, dan heeft hij je ook geroepen. En wie hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Weet je wat dat betekent? Die heeft hij vrijgesproken. Die zijn, grote stap even, door het offer van Jezus helemaal vrijgepleit en vrijgemaakt van iedere overtreding die ze ooit hebben bedreven of nog zullen bedrijven. Dat is de rechtvaardiging. Christus aan het kruis, voor jou tot zonde gemaakt. En jij die gelooft, je ruilt met Jezus en God ziet in jou geen overtreding. Dat betekent je bent gerechtvaardigd. Je kunt je hoofd opheffen, want God kijkt naar je en zegt, ik zie jou alsof je nooit gezondigd hebt. En dan zegt Paulus iets spectaculairs. Hij zegt, die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En hele kritische luisteraar die zegt, die heeft hij ook verheerlijkt? Gaat dat niet over straks als we in de hemel zijn? Of beter nog, straks als het koninkrijk van God gekomen is en we met opstandingslichamen hier op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, in het vrederijk zo je wilt, zullen leven met hem? Gaat het daar niet over? Dat is nu toch nog niet. Maar Paulus zegt, wat God beloofd heeft, dat is eigenlijk zo zeker dat het lijkt alsof het al waarheid is. Dus, een zuchtende christen kan een zingende christen zijn, omdat hij weet, ik kan nooit meer worden veroordeeld en niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. En als je hem vraagt, hoe weet je dat zeker? Dan zegt hij, omdat God mij van tevoren heeft gekend. En hij heeft mij bestemd. En hij heeft mij geroepen. En hij heeft mij gerechtvaardigd. En hij heeft mij ook verheerlijkt. Dat betekent, straks komt er een nieuwe werkelijkheid met nieuwe lichamen. Als Jezus terugkomt en het koninkrijk doorbreekt. Dat is wat ik zeker weten geloof. Oké. Okay. Laatste vraag, voordat je capituleert. Misschien zit je hierover na te denken en zeg je, wat moet ik dan van deze dingen zeggen? Wat moet ik hiervan vinden? Dat is precies wat Paulus zei in Romeinen 8. Na vers 30 zegt hij, in vers 31, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Eigenlijk mijmerend trekt Paulus een conclusie zo. Hij trekt er een streep onder. Hij zegt, ik ben het einde van mijn preek. Ik ook bijna. Mocht je het beu zijn, ik ben er bijna. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? En dan zegt hij, nadat hij die twee stellingen heeft gedaan, geen veroordeling, geen scheiding, nadat hij een soort anker heeft geslagen in het evangelie, gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt, zegt hij, wat zullen wij van deze dingen zeggen? En dan slingert hij aan het einde van Romeinen 8 nog 5 vragen de wereld in. En weet je wat de eerste vraag is? Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Dit vind ik zo triomfantelijk. Dit zegt een lijdende man die binnenkort wordt onthoofd door Nero. Hij zegt, als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Weet je, dat zei die man bij dat Noorse kampvuur. I was so lost, but now I'm rich. Ik voelde, die man heeft iets onoverwinnelijks. Niet in zichzelf, maar in God. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Jezus heeft op het kruis de machten van het kwaad verslagen. Jezus heeft de rekening van de zonde betaald. Het kruis en de opstanding zijn als D-Day. Jezus brak door de linie van de vijand heen. Jezus landde op de stranden van de zondaars en op de stranden van de vijanden, zoals toen de geallieerden landden op de stranden van Normandië. En Jezus heeft met gevaar voor eigen leven, heeft hij de strijd met de zonde en met de Satan aangebonden. En hij leek het helemaal te verliezen op het kruis. Maar 3 dagen later stond Jezus op. En weet je wat de werkelijkheid is? Hij heeft een bres geslagen in de vijandelijke linies. En sindsdien weten we, nu Jezus de overwinning heeft behaald, dat is D-Day, dan wordt het zeker te weten ook 4-Day. Wij staan met onze voeten op overwinningsgrond door wat Jezus heeft gedaan. Hij triomfeerde over elke macht. En hij heeft de macht van de Satan teniet gedaan. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Wow, dit vind ik zo triomfantelijk, jij ook? Het is geen powertaal. De zwakste christen kan dit met recht zeggen. Als God voor me is, wie zal er tegen me zijn? Dat is de eerste vraag die Paulus stelt. Weet je wat de tweede vraag is die hij stelt? Echt supermooi. Ook zo'n triomfantelijke. Echt geweldig hoe hij dat uitlegt. Hij zegt, de eerste vraag is, wie zal er tegen ons zijn? En de tweede is, zal God ons met Christus ook niet alle dingen schenken? Dit is iets voor de stresskippen. Zitten hier stresskippen? De stresskippen zegt, Oké, ik heb Christus ontvangen. In Christus heb ik alles gekregen, maar is er nog iets wat me zou kunnen ontbreken? Zal ik het halen tot de finish? Weet je wat Paulus zegt? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, zal hij ons ook met hem, met Jezus, niet alle dingen schenken. Dit is de logica. Als God je zijn zoon gaf toen je een vijand was, dat was je, hè? Zal hij je dan nu verlaten? Nu je een vriend bent. Het meeste heeft hij je gegeven terwijl je een vijand was. Zal hij je dan het mindere onthouden nu je een vriend bent? Nee! Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Oké, de stresskip is gerustgesteld. Weet je wat de derde vraag is? Nu gaan we snel naar het einde. Hij zegt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Blijkbaar kunnen er bij momenten in je christenleven toch zoiets zijn van, ben ik nou echt vrijgesproken? Ik ben namelijk echt een boef. Ik heb echt veel uitgevreten. Is het niet toch mogelijk als ik straks voor de troon van God sta, dat er ineens door Satan uit een donker laadje een dossier op tafel wordt gelegd, waarin toch nog iets staat wat tegen mij pleit? Dan ben ik alsnog verloren. Klopt. Dan ben je alsnog verloren. Maar weet je wat Paulus zegt? Wie durft het beschuldiging in te brengen tegen de uitverkorenen van God? Wie durft dat? Wie durft er in de hemelse rechtszaal op te staan, waar Christus is, die zijn leven heeft gegeven? God is het die rechtvaardigt. Weet je, je bent niet vrijgesproken door een Nederlandse rechter. Je bent zelfs niet vrijgesproken door een Amerikaanse rechter. Je bent ook niet vrijgesproken door president Trump. Hij denkt wel veel te zeggen te hebben. Je bent vrijgesproken door de hemelse rechter. God is het die rechtvaardigt. En dan komt uit de krochten van de ziel een laatste eerlijke vraag. Wie is het die verdoemt? De vierde vraag. Dit betekent zoiets als, wie gaat straks de trekker van het oordeel overhalen. Kan ik niet toch nog bij mijn kraag gegrepen worden en alsnog in het oordeel komen dat bestemd is voor de zondaars? Weet je wat Paulus zegt? Weet je wie het is die verdoemt? Christus. Christus is de rechter over hemel en aarde. God heeft het oordeel aan de Messias gegeven. Welke Messias? Hij zegt, die voor u gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God zit. Die ook voor ons pleit. De rechter is jouw advocaat. Want mijn rechter is mijn redder. Mijn verlosser pleit voor mij. Wie is het die verdoemt? En dan komt de laatste vraag. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is er dan hoe dan ook? Je voelt aan, hè? Als het antwoord op deze vraag nee is, niets zal ons scheiden, dan zijn we voor eeuwig behouden, toch? Dan is het wel bewezen, hè? Dit is de laatste troef van de externe aanklager en de laatste troef van de interne aanklager. Wat kan ons nog scheiden van de liefde van Christus? En dan haalt Paulus werkelijk alles erbij. Hij noemt eerst 7 dingen en daarna 10 dingen. 17 dingen, ik ga ze niet meer noemen, de tijd is op. Maar het hele universum, dood, leven, overheden, machten, krachten. Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? En dan antwoordt hij met de vraag, sorry, met de uitroepteken. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Weet je wat de simpele uitleg is? Niets kan je van Jezus scheiden, want hij houdt van je. Hij wil niet van je af. Hij heeft je niet gekozen omdat jij zoveel van hem houdt. Maar hij heeft je gekozen omdat hij zoveel van jou houdt. Conclusie. De zuchtende christen, de lijdende christen en de zingende christen kan vanavond zeggen, er is geen veroordeling en er is geen scheiding. Het kan niet meer fout gaan. Ik wil je vragen, leef je vanuit deze overwinning? Ja? Ook al zit je nog midden in de strijd, Jezus heeft de macht van de boze teniet gedaan. Het wordt binnenkort 4D. En dat gaat echt gebeuren. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan komt de Zoon van God terug naar de aarde. En dan gaat hij hier op aarde zijn rijk oprichten. Dan worden de zonen van God openbaar. Dan gaat de zuchtende schepping, wordt een vredige schepping. Dan wordt er geen oorlog meer gevoerd, is er geen honger meer. Dan gaat God grote dingen doen. God gaat grote dingen doen met zijn volk Israël, maar met de hele schepping. En heel de schepping, alle mensen, gaan erkennen dat Jezus de Christus is. Ik gun dit Jezus zo, jij ook? Nu is hij nog zo geminacht. Nu zijn zijn volgelingen nog zo geminacht. Maar straks gaat iedere tong belijden en elke knie buigen. Mag ik je een laatste vraag stellen? Ik denk dat moment spoedig gaat komen. En ik wil je een laatste eerlijke vraag stellen. Ben je daar klaar voor? Heb jij je leven uit handen gegeven? Heb je gezegd, ik erken mijn zonde. Heer Jezus, ik kniel voor u. Hier is mijn leven. Ik geef mij vol overtuiging aan u over. Maar misschien ook wel vol met twijfel. Anders is het vanavond de kans. Jezus de Redder biedt jou het leven aan. Je weet niet of je morgen die kans nog krijgt. Dat moet ik je wel eerlijk zeggen. Dit is de dag van redding. En daarom, op deze geweldige praiseavond, de uitnodiging namens Jezus, de Messias. Wil je je leven verliezen? Wil je je krampachtige handen openmaken en zeggen, ik wil niet meer de auteur van mijn eigen leven zijn. Ik wil mijn leven aan u geven. Dan gaat je verkrampte hand open en dan bied je hem je leven aan, omdat hij zijn leven aan jou heeft aangeboden. En het geheim is, dan moet je soms niet alleen dingen loslaten. Dat moet ook. Je moet je bekeren. Maar dan kan hij je op die open hand ook zoveel geven. Dit is de beste keus. Jim Elliot zei, je bent geen dwaas als je loslaat wat je toch niet kunt vasthouden, om te winnen wat je nooit meer kunt verliezen. Is het jouw geheim? Dan kun je zingen, mijn waarde ligt niet in bezit. Mijn waarde ligt niet in status of in schoonheid. Ligt niet in geld. Ligt niet in macht. Ligt niet in reputatie. Maar ik ben vernieuwd en rijk gemaakt door het kruis. Dat lied gaan we zingen. En ik hoop echt dat je het kan zingen als een persoonlijke belijdenis. Voor Jezus, die jou gekocht heeft. Halleluja. Amen.